Midden vooraf nog een enkele mededeling. Vandaag of morgen worden er kersttasjes bezorgd bij alle kerktelefoonluisteraars. En dit gebeurt net als ieder jaar door jongeren van de JV's Deo Juvante en Pro Christo. De jongeren worden na de ochtenddienst in de nieuwe zaal verwacht. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is uit Lucas 1, de versen 36 tot en met 56. Dus Lucas 1, versen 36 tot en met 56. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus tweemaal voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben al twee verzen gezongen van Psalm 132 en we gaan er opnieuw twee verzen van zingen, het 11e en het 12e vers. En daarin komt naar voren dat de Heere aan David een geweldige belofte heeft gedaan.
Thank you.
Wij luisteren ook vanmorgen samen naar Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze laatste adventszondag, zo vlak voor kerst, lezen we samen uit Lucas 1, de versen 36 tot en met 56. Lucas 1 vanaf vers 36 tot en met 56. Dat is als de engel Gabriël bij Maria is en dan zegt hij op een gegeven moment: en zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groet van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zei, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groet in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, die machtig is, en heilig is Zijn naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht, over degenen die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij verstrooit de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware aan de barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weer tot haar huis. Tot zover. Samen willen we de Heere danken en bidden. En danken willen we de Heere voor het feit dat er in het gezin van broeder en zuster LBC Boot van de Staringlaan een gezonde zoon geboren mocht worden. En ze hebben hem de namen meegegeven, Tijmen Timotheus Marnix. En de roepnaam is Tijmen. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In deze adventstijd worden wij er weer bij bepaald, Heere, dat u een God van beloften bent. Maar niet alleen dat u beloften geeft, maar ook dat u beloften vervult. We hebben samen gezongen met de dichter van Psalm 132 mee, wat u aan het huis van David hebt toegezegd. Er zal eens een grote zoon uit zijn huis gaan voortkomen. En op hem zal de gloriekroon bloeien, voor altijd, voor eeuwig. En we weten, Heren, dat dat huis van David een dode boom was. Dat er menselijk gesproken geen verwachting meer was. Maar u gaf toch die belofte. En die belofte is ook heerlijk vervuld, dat weten we. En daar mogen we u ook voor danken. Daar mogen we ons over verwonderen. Dat u uw belofte in de Heere Jezus Christus in zijn eerste komst vervuld heeft. Maar in deze adventstijd mogen wij weten, Heere, dat u ook uw beloften vervullen zult. Al die beloften die nog uitstaan, ze zullen straks vervuld worden. Want u bent de betrouwbare, de getrouwe. Wat uw mond gesproken heeft, blijft vast en onverbroken. En nu mogen we vooruitzien. Nu mogen we weten, straks komt dat vrederijk. Waarin de wolf en het lam tezamen zullen zijn. Dat vrederijk waarbinnen er weer harmonie zal zijn. Zoals het in de beginnen geweest is in het paradijs. Dat vrederijk waarbinnen geen zonde, geen ziekte, geen verdriet, geen pijn meer wordt gevonden. Heere, geef dat we overtuigd van het feit dat u uw beloften altijd vervult, dat we een gespannen verwachting mogen hebben. Dat we werkelijk adventsverlangen mogen hebben. Niet alleen in deze weken, maar dat het ons altijd mag beheersen. Verwachting en verlangen naar uw tweede komst, o Heere Jezus Christus. Want dan zal dat vrederijk immers gaan aanbreken. Wij mogen samen uw grote naam danken. Dat we hier als gemeente weer bij elkaar zijn. Dat we als kerktelefoonluisteraars ook weer hier met de dienst verbonden mogen zijn. Wij mogen uw grote naam bijzonder ervoor danken dat u in het midden van de gemeente ook weer reden tot bijzondere dank gegeven heeft. In het gezin van onze broeder en zuster Boot aan de Staringlaan mocht een gezonde zoon geboren worden. Het gezin mocht worden uitgebreid. En u heeft alles wel gemaakt met moeder en met kind. En dan staan we verwonderd, Heer. Dan zijn we er doordrongen van. Het is uw milde scheppershand die ons dit voorrecht hebt geschonken. Daar willen we samen u voor danken, voor erkennen. En we bidden, Heere, of u ook verder alles wel wilt maken met moeder en met kind. Zegen dit gezin in alle opzichten. Bedraag ze van de harte aan u op. Samen willen we vanmorgen ook bidden, Heere, om uw zegen. Als wij zometeen uw woord dat we gelezen hebben gaan overdenken. Dat hebben wij altijd weer nodig. De leiding, de bediening van de geest. We kunnen soms zo gewoon geraakt zijn aan de dingen die we lezen, die we horen. Maar wilt u geven dat we vanmorgen oren mogen ontvangen om echt te horen? Dat we een hart mogen hebben dat echt verstaat. Wat Maria ons voorgezongen heeft. Ziende op uw heil. Ziende op die zaligheid die u in dat kind van Maria hebt geschonken. Heere, wees in ons midden. En wees ook met hem die vanmorgen de gemeente weer mag onderwijzen. Geef hem ook een mond om te spreken. En dat ook alles weer helder voor zijn gedachten mag komen wat hij overdacht heeft. We leggen vanmorgen ook al de moeite en al de zorgen voor u neer die er ook in ons leven en in ons midden zijn. Heere, wat kan het juist aan het einde van een kalenderjaar, zo rondom kerst, wat kan het soms ook bijzonder donker zijn in ons hart. Als er eenzaamheid in ons leven is, wat wordt dat dan vaak in deze tijd nog weer bijzonder ervaren en gevoeld. Heren, we dragen al die broeders en zusters aan u op, die met die eenzaamheid te kampen hebben. We bidden voor allen onder ons die grote zorgen in hun leven hebben. Over de kinderen, of over hun gezondheid, of over de familieleden. Of die grote zorgen hebben met betrekking tot hun werk en daar ook geweldig veel spanningen van ondervinden. Heere, ontfermt u zich over ons. En geef ons uw kracht. Geef ons uw ondersteuning. Wat hebben wij meer nodig, Heere, dan dat u ons kracht en ondersteuning geeft in onze omstandigheden. En zo komen we samen tot u, dankend en biddend om uw zegen. En we doen het in het diepe besef van onze afhankelijkheid. Dat we het alleen kunnen verwachten en ontvangen. Op grond van het werk van Hem, van wie we in deze dagen zoveel zullen horen, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan, alleen in Hem, uit genade. Amen. Psalm 80 is een adventspsalm. Waarom? Omdat er zo'n geweldig stuk verlangen naar het licht van de Heere in doorklinkt. Verschijn weer blinkend met uw licht. En dat is iets wat je in deze psalm steeds weer hoort. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. We zingen het eerste en het vijfde vers van psalm 80. Het uitgangspunt is wat we lezen in vers 46 en 47 van Lucas 1. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En daarna zingen we de berijming van de lofzang van Maria, het eerste vers. En ook het tweede vers: mijn ziel verheft Gods eer en mijn geest mag blijden Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roem. En ook het tweede vers van deze berijmde lofzang. Gemeente, toen ik van de week zo bezig was met die lofzang van Maria en zo aan het overdenken was wat nu eigenlijk de boodschap daarvan is, ook voor ons, toen dacht ik zo bij mezelf: je zou dit gedeelte ook heel goed op een jeugdzondag kunnen lezen. Natuurlijk doen we dat niet, want het is een gedeelte dat echt bij de adventstijd hoort, een gedeelte dat je leest en overdenkt ook vooral rondom kerst, heel vlak voor kerst. Maar toch, het zou ook heel goed passen in een dienst die op jonge mensen gericht zou zijn. Want gemeente, laten we ons daar eens even onze gedachten over laten gaan. Wie heeft deze lofzang nou gezongen? Ja, zeggen we dan, dat heeft Maria gedaan. Jawel, maar wie was nou Maria? Ja, een nog heel jong meisje. Hoe oud zal Maria geweest zijn? Daar is natuurlijk met zekerheid niks over te zeggen, maar de algemene opvatting is toch wel dat ze zo ergens tussen de 16 en tussen de 19 jaar is geweest. Nou, dat is toch nog een jong meisje, toch? Tussen de 16 en de 19 jaar. Ja, maar ze was toch al ondertrouwd? Jawel, dat klopt, met Jozef. Maar dat gebeurde in die dagen op veel jongere leeftijd dan vandaag de dag. Dat moeten we toch wel in rekening gaan brengen. Dus Maria was een heel jong meisje. En toch, gemeente, wat was dit meisje al gelovig, hè? En dan gaat ze op een gegeven moment, dan gaat ze zelfs zingen over wie de Heere voor haar is. Dan gaat ze zingen over het heil dat de Heere aan haarzelf geeft. En dat de Heere geeft aan allen die hem vrezen. Nou, daar sta je toch eigenlijk best versteld van. Dat zo'n jong meisje dan al zulke diepe dingen mag zeggen, hè, over de Heere. En daarvan zingen gaat. En als je dan ook nog eens een keer in rekenschap brengt dat de omstandigheden voor Maria niet makkelijk waren. Ik zal daar straks nog wel iets meer van zeggen. Maar het was echt niet makkelijk voor haar, hoor. En dat ze toch zo gezongen heeft, ja, dan sta je er nog meer verwonderd van. Dan zeg je: hoe is het mogelijk? Nee, dan zeg je: wat heeft de Heilige Geest ook deze Maria een hoop gegeven. Ze kon zingen, ze wilde zingen. En misschien moeten we wel zeggen, ze moest zingen, door de geest gedreven. We willen vanmorgen samen een ogenblik stilstaan bij die woorden die ik net voorgelezen heb. En ik hoop, gemeente, dat Maria ons vanmorgen gaat voorzingen. Vroeger was dat zo, dan had je een voorzanger in de kerk. Nu hebben we een begeleiding met het orgel, maar toen had je zo'n voorzanger. En die zong dan voor en dan konden we mee instemmen. Ik hoop dat Maria dan vanmorgen ook voorzingt. En dat we, wanneer we naar die paar verzen die ze gezongen heeft luisteren, dat het dan eigenlijk ook in ons hart mee gaat zingen. Dat we mee onze stem gaan voegen in het koor waar Maria deel van uitmaakt. En trouwens ook allen die de Heere mogen kennen. Ik heb als thema: Maria zingt van Gods goedheid. Dat is het thema. Maria zingt van Gods goedheid. Daar willen we het samen over hebben. Gemeente, hebt u zich gerealiseerd wanneer en ook waar Maria haar lofzang heeft gezongen? Meestal denken we dat dat precies is geweest nadat de engel die boodschap van de komende geboorte heeft aangekondigd. Hè? Dus dat ze thuis gezongen heeft, in Nazareth gezongen heeft. Maar je moet het goed lezen en dan kom je erachter dat ze niet in Nazareth heeft gezongen. Dat ze niet thuis dit loflied heeft aangeheven. Dat ze niet gezongen heeft nadat die engel bij haar geweest is. Al moet ik vanmorgen wel zeggen dat als je zo haar lofzang eens een keer op je laat afkomen, dat je dan moet zeggen, ze heeft wel in haar zingen gereageerd op wat de engel aan haar heeft gezegd. Dat is waar. Maar weet u, waar Maria begonnen is met zingen, dat is geweest in een stad van Juda. En dan zijn wij natuurlijk altijd nieuwsgierig en dan zeggen wij, en waar was dat dan? En welke stad was dat nou? Ja, dat wordt dan weer niet gezegd. Er staat alleen maar een stad van Juda. En ze gaat zingen, gemeente, nog wat nader bepaald in het huis van Zacharias en Elisabeth. Elisabeth was haar nicht. En Elisabeth en Zacharias die woonden in een stad van Juda. En nou is de overlevering zo dat men zegt dat is waarschijnlijk Hebron geweest. Hè? Nou, ik weet niet of Hebron die naam u wat zegt. Vandaag de dag moet je er niet wezen. Het is Palestijns gebied als je daar komt. Nou, maar in de dagen zal ik u zeggen dat David op aarde was, is hij eerst in Hebron koning geweest. He, en als het dus klopt dat Elisabeth en Zacharias in Hebron woonden, dan zegt dat toch wel heel veel. Dan betekent dat dat Maria gaat zingen in de stad van David. Dat Maria gaat zingen waar David koning geworden is. He. En dan zie je de diepe lijnen eigenlijk alweer lopen. He, want dat kind van Maria is toch de grote Davidszoon. He. Zo diep kunnen de dingen soms liggen. Hebron, stad van David. En daar klinkt nou de lofzang van Maria. In dat huisje van Elisabeth en Zacharias. En daar was Maria naartoe gegaan. Meteen nadat ze de boodschap van de engel heeft gehoord. Dat ze een zoon zou krijgen die de zaligmaker zou worden. Ik denk, gemeente, dat wij er ook niet te licht over moeten denken. Wat dat voor Maria betekend heeft om helemaal van Nazareth naar, zeg, Hebron in Juda te trekken. Het was ongeveer 3 dagen lopen. Moet je eens nagaan. Zou je 3 dagen willen lopen om ergens naartoe te gaan? Dat is toch onvoorstelbaar. En ze heeft dat helemaal ook alleen moeten doen. Maar toch, ze heeft het gedaan. Ze is naar Juda getrokken, naar Elisabeth, naar Zacharias. Waarom is Maria meteen naar Hebron gegaan? Gemeente, Gabriel de engel die heeft tegen Maria gezegd, en daar zijn we vanmorgen ook begonnen met de schriftlezing, daarom ben ik daar ook begonnen. Die engel Gabriel die heeft tegen Maria gezegd, nadat die bijzondere boodschap had geklonken, van Maria, ook uw nicht Elisabeth is zelf in verwachting. En als je daar eens over nadenkt, dan zeg je, dat was een dubbel wonder. Het is altijd een wonder als we kinderen ontvangen. Dat gaat niet vanzelf, dat is een wonder. Maar in de situatie van Elisabeth was het een dubbel wonder, want Elisabeth was al oud geworden en Elisabeth was ook nog eens een keer een vrouw die geen kinderen krijgen kon. Een dubbel wonder. Hè? Een wonder waarvan je zegt, nou, dat zal wel nooit meer gebeuren. Ik denk dat Zacharias en Elisabeth daar ook nooit meer op gerekend hebben. Dat blijkt ook wel uit de reactie van Zacharias. Een dubbel wonder. En toen heeft de engel gezegd tegen Maria, je nicht is ook in verwachting. En waarom heeft hij dat nou gezegd? Nou gemeente, ik hoop dat u dat met me eens bent, maar ik denk persoonlijk dat die engel dat niet heeft gezegd om een familienieuwtje door te geven. Zo van, ja, ik wil je nou ook alvast vertellen dat er daar een wonder is gebeurd bij je nicht. Nee, daar waren de dingen veel te groot voor. Nee, ik denk dat er iets anders aan de hand is geweest. Ik denk dat die engel Gabriel, door Maria te wijzen op dat bijzondere wat er ook bij Elisabeth gebeurd was, dat hij haar op het spoor van Elisabeth heeft willen zetten. Zo van tussen de regels door, Maria, je kan naar Elisabeth toe. Maria, je kan daar met haar over die bijzondere dingen die er ook in jouw leven zijn en komen, daar kun je met haar over spreken. Ze zal jou wel begrijpen, Maria, want ze heeft ook van die bijzondere, wonderlijke dingen in haar leven ontvangen. En gemeente, wat ik vanmorgen ook nog daaraan wil toevoegen, dat is niet alleen dat Elisabeth Maria zou gaan begrijpen, zo van een wonder, maar, en misschien is dat nog wel iets belangrijker ook, Elisabeth zou Maria ook kunnen ondersteunen. Elisabeth zou Maria ook kunnen bemoedigen vanuit het geloof. Want net als Maria was ook Elisabeth een hele gelovige vrouw. Ik weet niet of u daar wel eens bij stilgestaan heeft, maar dat vind ik altijd weer opmerkelijk. Aan het begin van Lucas 1, dan schrijft Lucas over haar en over Zacharias. Ze waren beiden rechtvaardig voor God. En ze wandelden in al de geboden en in al de rechten van de Heere. En dan staat er een prachtig woord bij, onberispelijk. Hè? Met andere woorden, ze hebben in alles zich aan de geboden van de Heere onderworpen. Deze mensen, daar is niks op aan te merken, om zo te zeggen. Ze leven met de Heere. Elisabeth en Zacharias, allebei hè, gelovige mensen. Ja, dan zeg je toch, gemeente, kan er een rijker getuigenis worden gegeven van een echtpaar dan dat er nou van Elisabeth en Zacharias gegeven is? Hè? En dan haal je die dingen natuurlijk ook meteen weer naar jezelf toe. Hè? Dan denk je ook bij jezelf, ja, als getrouwde mensen, hè? Hoe is dat nou bij ons? Hè? Als we nou daar eens over nadenken, hè? Mogen wij dan ook zo leven? Als Elisabeth en als Zacharias, als man en vrouw, mogen we zo leven. He, dat is van geweldig groot belang. En ik zal u zeggen waarom. Dat is van geweldig groot belang. Als de Heer ons kinderen geeft, is het van geweldig groot belang hoe of wij als man en vrouw, als vader en moeder, ook geestelijk onze kinderen voorgaan. Dat is geweldig belangrijk, want natuurlijk nemen onze kinderen heel veel van ons over. We zeggen wel eens, we kunnen het geloof niet geven aan onze kinderen. Dat is waar, we kunnen het wel voorleven. En het is van geweldig belang dat onze kinderen in onze levens, als vaders, als moeders en als man en vrouw, iets van die vrezen des Heren kunnen opmerken. En daarom, we halen het vanmorgen even naar onszelf toe en zeggen, nou, hè, Elisabeth en Zacharias, wat een voorbeeld zijn ze voor de mensen van toen, maar ook voor ons van vandaag. Maar gemeente, om nou weer even op het hoofdspoor terug te komen waar we op zaten, om nou even weer bij Maria terecht te komen, ik denk dat Gabriel Maria op dat spoor gezet heeft van Elisabeth. En als dat nou gebeurd is, als het nou zo werkelijk is geweest, dan denk ik, gemeente, dat daar ook een geweldige boodschap ook nog weer in ligt. Hè? In die zin, dan zie je, nou ja, Maria had het best moeilijk. Ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen. Maar te midden van al die moeite,
Dan zegt Gabriel, nou moet je naar Elisabeth gaan, die ook een gelovige vrouw is, die jou in het geloof kan ondersteunen en bemoedigen. En dat is ook zo belangrijk. Ook als er moeite zijn in ons leven. Als je met geweldige dingen soms zit, dat kan. Wat is dat dan geweldig belangrijk dat er mensen om je heen zijn die de Heere mogen vrezen en dat je bij hen terecht kunt. En wat is dat belangrijk voor onze jonge mensen als jongeren ergens mee zitten en onze jongeren zitten dikwijls ergens mee. Daar kun je wel indenken. Dat ze dan iemand hebben waarvan geldt die mag hen ondersteunen vanuit het geloof. En soms kun je als vader en moeder dan voor je eigen kind op dat gebied niet altijd alles betekenen. Moet je er wat verder van afstaan. Maar wat is het van belang dat onze jonge mensen toch ook in hun omgeving gelovige mensen hebben die hen lief hebben, die hen ondersteunen, die hen een hart onder de riem kunnen steken en die hen soms ook kunnen vertellen dat de Heere zo goed voor hen is. Ik denk dat Maria op het spoor gezet is van Elisabeth door Gabriel, zei ik. Nou, en dan komt ze daar in die stad in Juda terecht, in Hebron. Zeg het maar, Hebron. En als ze daar komt, meteen als ze daar binnen stapt, hè, dan gebeurt er alweer iets heel bijzonders en heel wonderlijks. Hè. Heel die geschiedenis rondom de geboorte van de Heer Jezus, hè, is vol van wonderen. En wat gebeurt er dan aan wonderen? Wel, op het moment dat ze binnenstapt en haar groet ook laat klinken, dan gaat dat kind van Elisabeth al opspringen in haar schoot. En op dat moment wordt Elisabeth met de Heilige Geest vervuld. En dan gaat Elisabeth ook hele diepe dingen zeggen, hele bijzondere dingen, waarvan je zegt van nou, het is toch bijna niet te geloven dat ze het allemaal heeft kunnen zeggen. Dan gaat Elisabeth door de geest vervuld zeggen tegen Maria, u bent gezegend onder de vrouwen, dat zei de engel ook al. En gezegend de vrucht van uw buik, met andere woorden, hè, dan weet Elisabeth al dat Maria in verwachting is. Ze heeft er nog helemaal niet over gepraat, dat kon ook niet. Alleen de groet was nog maar uitgesproken. En toch, Elisabeth weet wat het geheim is van Maria en waarom ze daar komt. En dan het meest diepe vind ik, van waar overkomt me dit, dat de moeder van mijn Heere tot me komt. Dan weet deze Elisabeth, Maria komt. Niet alleen maar omdat ze in verwachting is. Maar ze komt omdat ze in verwachting is van mijn Heere. Van de koning en van de zaligmaker. Nou, als je daar eens even goed over nadenkt, dan zeg je inderdaad, dat kan alleen maar de Heilige Geest aan Elisabeth hebben geleerd. Dat zie je niet, dat weet je niet van jezelf. Hè? Bijzondere dingen. Nou, geweldige bemoediging en een geweldige troost heeft Maria daar ook aan mogen ontlenen. Want moet je eens indenken, als je zo'n ontvangst krijgt, dat is wat. Als je zo'n ontvangst krijgt, in zulke omstandigheden, zo'n ontvangst, hè, dat is een bijzondere bemoediging van de Heere geweest voor Maria. Waarom moest ze ook alweer naar Elisabeth? Ja, om bemoedigd te worden. En ze werd bemoedigd, vanaf het eerste moment af aan. Hè. En dan gaat Maria dat ook beseffen, dat daar grote dingen aan het gebeuren zijn. En dan gaat ze zingen. He, want we hebben aan het begin de vraag gesteld, waar heeft ze nou gezongen? Heeft ze nou gezongen in Nazareth thuis? Of heeft ze nou ergens anders gezongen? Nou, ze heeft gezongen in Hebron. Ze heeft gezongen in het huis van Elisabeth en Zacharias. Ze heeft gezongen, zeg maar, als antwoord op die bijzondere openbaring die God aan Elisabeth had gegeven. En wat gaat ze dan zingen? Dan zijn we dan bij vers 46 en 47. Mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest verheugt zich in God, me zalig maken. Laten we vanmorgen onze aandacht nog even richten, gemeente, op wat deze woorden inhouden. Daar ligt heel wat in, hoor. Maria maakt God groot, hè? Maria prijst de Heere. En waarom prijst ze nou de Heere? Omdat ze zo'n bijzondere ontvangst heeft gekregen? Nee, daar gaat het in wezen niet om. Dat is wel bemoedigend geweest. Maar daar prijst ze de Heere niet voor. Het gaat nog een voet dieper. Ze prijst de Heere vanwege zijn heil. Vanwege de zaligheid die hij aan het geven is. En dat is wat ze hier ook verwoordt. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Gemeente, als een jonge getrouwde vrouw, als die in verwachting raakt, dan is dat meestal een grote blijdschap. En als je nou eens naar die situatie van Maria kijkt, ik heb dat net al proberen aan te geven, dan moet je toch eigenlijk zeggen, het is toch heel zwaar voor haar geweest. Hè? Heel zwaar. Als ze nou tussen de 16 en de 19 jaar is geweest, nog een jong meisje, hè, ondertrouwd met Jozef, en dat ze nou deze dingen allemaal moet dragen. Kijk, hè, het is inderdaad zo, wij weten, het gaat om het heilen, om de zaligheid, God gaat machtige dingen doen, jawel, maar kijk nou eens even naar haar situatie, naar wat het voor Maria betekend heeft, dan zeg je, dat is zwaar geweest, dat is heel zwaar geweest, ondertrouwd met Jozef. Maar het kind ontvangen van de Heilige Geest, wat zou Jozef daar nou van zeggen? Zou Jozef dat nou begrijpen? Nee, natuurlijk niet zou hij dat niet begrijpen. Dat is gebleken ook. En de Heere heeft door een droom ook Jozef nog moeten inlichten over de situatie. Anders was hij weggegaan. Had hij haar heimelijk verlaten, staat in de schrift. Begrijpelijk. Natuurlijk begrijpelijk. En wat zou het nou betekend hebben, gemeente, voor Maria in haar relatie met haar ouders, met haar vader en moeder? Hè, dat Maria dan bij vader en moeder komt en zegt van, ik ben in verwachting. Nou, daar zullen vader en moeder niet blij mee geweest zijn op dat moment. Ja, ik ben in verwachting van de Heilige Geest. Ik denk dat vader en moeder nou ook wel boos geweest zijn en zeggen, dan moet je met deze dingen niet spotten. Hoe kom je erbij, Maria, om dit soort dingen te zeggen? En de dorpelingen van Nazareth, hè, wat zullen die gezegd hebben? Ach, er zal over geroddeld zijn, hoe gaat dat? Hè? Heb je het al gehoord? Ja? En misschien zijn ze wel met een boog om erheen gegaan. Hè? Het was niet makkelijk voor haar, wat denk je? Echt niet. En daarom, als je dat nou in rekenschap brengt, hè, ze is in verwachting, maar het is geen reden tot vreugde, hoor. Ze draagt een kind van het wonder onder haar hart. Hè? Maar dat is in wezen, als je naar haar situatie kijkt, alleen maar reden tot zuchten en tot klagen. Maar ondanks dat is er in haar hart een andere houding, een andere beleving. Ze gaat de Heere groot maken. Ondanks die moeite, mijn ziel maakt groot de Heere. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Ja, je kan vanmorgen zeggen, gemeente, dat ze tegen de verdrukking in aan het zingen is. Kan dat? Ja, dat kan soms. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Ik denk dat we daar ook voor op moeten passen, hè. Wordt wel eens gedacht, als je een gelovig mens bent, dan moet je ook de moeite in je leven dan allemaal zingend maar kunnen dragen. Dat gaat mij wel wat te ver, want de psalmen geven ook wel wat anders aan. Het is geen vanzelfsprekendheid, maar het kan soms wel. Zingen tegen de verdrukking in. Zingen in de nacht. Hè? Lofsliederen zingen in de nacht. Nou, zo moet je het zien. Maria's lofzang is een lofzang in de nacht van haar leven. Dwars tegen alles in. Maria begrijpt. Dat kind dat nou in mij ontvangen is. Dat is nou die zaligmaker. Daar is eeuwen en eeuwen al naar verlangd en naar uitgezien. God heeft zijn beloften daarover gegeven. Al aan Abraham zingt ze verderop in de lofzang. Maar wat God toen al beloofd heeft, eeuwen geleden, dat is nu werkelijkheid. Ik ben nu die moeder. Ik ben de moeder van de Messias. God gaat zijn beloften nu vervullen. Gekomen is de zaligmaker. De zaligmaker die mij verlossen wil van dat grote kwaad van de zonde en de schuld. En die mij brengen wil tot de verzoening met God en het eeuwige leven. De zaligmaker. Hij is nu gegeven. Dat kleine vruchtje in mijn schoot nog niet te ontdekken. Maar het is het. En daarin is God aan het werk. En mijn ziel verheugt zich daarin. Want God geeft zijn zaligmaker aan ons mensen. Vind je niet opmerkelijk, gemeente, dat ze over die zaligmaker spreekt? En als je nou wat ik net gezegd heb in rekenschap brengt, hoe moeilijk die situatie brengt, dat ze toch zingt. Hè? En weet u wat ook zo opmerkelijk is, hè? Dat ze zingt van haar zaligmaker. Hè? Ik verheug mij in mijn zaligmaker. Daar moet je een streepje onder zetten, onder het woordje mijn vanmorgen. Waarom? Nou, daar blijkt ook de diepte van haar geloofsleven. Hoezo? Nou, we hebben het er net over gehad, gemeente, ze was een gelovig meisje. Ze heeft gelovig gereageerd op de boodschap van Gabriël. En het moet ons opvallen dat ook Elisabeth in vers 45 over het geloof van Maria gesproken heeft. Zalig is zij die geloofd heeft. Dat jonge meisje. Zo'n gelovig jong meisje. Zo hartelijk betrokken. Maar wat zegt ze nou in deze lofzang? Hè? Ik verheug mij in God, mijn zaligmaker. Mijn zaligmaker. Hè? Mijn verlosser. Dat kind dat nou onder mijn hart aan het groeien is. Dat is nou mijn zaligmaker. Hè? En daar spreekt ze mee uit, gemeente, wat ik net al zei. Dat haar geestelijk leven ook een best een behoorlijke diepte heeft gehad. Ik heb u net gezegd, zaligmaker, dat is verlossen van het grootste kwaad, brengen tot het hoogste goed. Nou, als zij zegt, hij is mijn zaligmaker, dan erkent ze daarmee ook dat ze een zaligmaker nodig heeft. Dan erkent Maria, ik ben ook iemand die van dat grootste kwaad verlost moet worden. Ik ben ook, laten we het zomaar zeggen, een verloren mens in mezelf. Ik moet verlost worden. Maar meteen mag ze dan ook zich erover verheugen dat die verlossing haar geschonken wordt in dat kind. Mijn zaligmaker. Ze mag nou in Christus, die in haar schoot ontvangen is, haar kind, mag ze haar zaligmaker ontmoeten. Is dat nou niet diep? Hè? Is dat nou niet diep? Daar kun je eigenlijk met je verstand ook niet bij. Hè? Je bent in verwachting en het kind is nog maar net in je schoot ontvangen en je verheugt je over je zalig maken. Degene die je verlost. Hè? Nou ja, in de Rooms-Katholieke traditie, gemeente, u weet dat ook wel, ik wijs er even op. Hè? In de Rooms-Katholieke traditie wordt natuurlijk daar van alles van gemaakt ook. Maria zou dan onbevlekt ontvangen zijn en Maria zou dan een medeverlosseres zijn en zo. Maar als je nou haar eigen woorden serieus neemt, en dat moeten we doen, dan zeg je, Maria heeft daar niets van willen weten. Maria heeft een zaligmaker nodig gehad. En ze heeft in Christus haar zaligmaker mogen ontmoeten. En nu wij. En nu jij en ik. Ik heb aan het begin gezegd, gemeente, hè, als ze dit vers zo zingt, hè, dan hoop ik dat we vanmorgen eigenlijk mee gaan zingen. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Ja, dat gaat best diep. Dat betekent dat we niet kunnen blijven staan bij wat oppervlakkig gezang en zo over dat kerstkind. Het moet wel wat dieper gaan. Mijn zalig maken. Ja, dat betekent inderdaad wat ik net gezegd heb, hè, dat wij mensen verlost moeten worden. Dat betekent ook, om het heel persoonlijk te maken, dat ik verlost moet worden. Ja, dat moet wel beseft worden. Dat moeten we wel in de gaten krijgen, om het maar eens zo te zeggen. Maar als je dat mag beseffen, ik ben inderdaad een mens die verlost moet worden. En ik kan het mezelf niet geven, die verlossing. Kijk, dan wordt het ook zo'n heerlijk wonder. Dat God die verlossing geeft. Dat hij die zaligmaker geboren heeft laten worden. Dat Maria die zaligmaker ontvangen heeft. Dan mag ik in deze zaligmaker ook mijn zaligmaker gaan zoeken en ook gaan vinden. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat er onder ons zijn die zeggen van ja, nou vind ik dat best heel moeilijk, hè? Mijn zaligmaker, hè? Dat woordje mijn, hè? Dat is inderdaad ook heel persoonlijk. Hè? En daar kunnen we heel veel mee worstelen. Wel dat we erkennen dat we zondige mensen zijn. En wel ook dat de zaligheid in de Heer Jezus ligt. Maar om dat nou je toe te eigenen. Hè? Om nou net als Maria te zeggen. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zalig maken. Dat kan soms te hoog voor ons zijn. Hè? Dat kan te hoog zijn. En toch de Heer wil ons wel op de hoogte. De toonhoogte van de lofzang van Maria brengen. Hoe wil de Heer dat doen? In de weg van die geloofsovergave. Kijk, dan moet je goed in de gaten hebben. Hoe komt dat jonge meisje Maria nou zo ver dat ze dit mag zeggen? Omdat ze zich gelovig aan de Heere overgeeft. He? Nou, en in die weg, he? In de weg van de geloofsovergave aan de Heere. In die weg mag het beleefd worden. Hij is niet alleen maar de zaligmaker, maar hij is ook mijn zalig maken. En mag het ervaren worden dat er vreugde in het hart komt over hem. Gemeente, wij hebben vanmorgen zo samen even stilgestaan, hè, bij die lofzang van Maria. We hebben samen vastgesteld waar ze die gezongen heeft. We hebben vastgesteld dat ze die gezongen heeft dwars tegen de verdrukking in. Een lofzang in de nacht. En we hebben samen vastgesteld, het is een lofzang over de zalig maken. En het gaat erom dat wij onze stem meevoegen in dat koor. Dat we met Maria mee gaan zingen. En laten we toch ook aan de andere kant goed beseffen. Dat als we dat niet leren, dat we dan ook mensen zijn die die zaligheid niet zullen ontvangen. Dat is altijd weer de schaduwzijde. U moet die lofzang nog maar eens een keer helemaal lezen, op u af laten komen. Er wordt gesproken over mensen die hoogmoedig zijn. Over mensen die rijk zijn in zichzelf. En dan moet u eens een keer opletten wat daarvan gezegd wordt. Hoogmoedigen, die worden van de troon gestoten. En mensen die rijk zijn in zichzelf, die worden leeg weggezonden. Die zaligheid, die zal ons ontgaan. Als we niet leren knielen. Als we niet leren bukken en buigen. Maar als we dat toch mogen doen en ons in het geloof mogen overgeven aan deze zaligmaker, dan zal die zaligheid ons ook in ruime mate worden geschonken. En dan zullen we de eeuwigheid ervoor nodig hebben om God daarvoor te danken. Een eeuwigheid zul je daarvoor nodig hebben om God voor die zaligheid te danken. Al leer je nu al iets van die vreugde te verwoorden. En ga je met Maria meezingen. Ja, Heere, mijn geest verheugt zich in u. Mijn zaligmaker. Amen. Laten we samen danken en bidden. Maria heeft mogen zingen, Heere. Zingen van die zaligheid. En het was een wonder dat ze daar zo van mocht zingen. Haar situatie was zo moeilijk. En toch dat diepe woord. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig. Heren, wij hebben daar zo met elkaar vanmorgen een ogenblik bij stil mogen staan. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, het gaat erom dat wij ook onze stem voegen in dat koor. En dat we op diezelfde toonhoogte komen als Maria. Dat zij onze voorzangster is geweest vanmorgen. Dat we haar nazingen, dat we meezingen. Heer, geef dat het ook zo mag zijn. Want daar ligt toch de vreugde in. En daar ligt toch de vrede ook in. Om het zo te mogen beleven, zoals Maria het heeft beleefd. Mijn geest verheugt zich in God. Mijn zalig maakt. Heren, we zeggen uw naam dank dat we met elkaar zo vanmorgen in alle rust die boodschap hebben mogen ontvangen. En we bidden van u of u ons nog een goede zondag wilt geven en of u ons ook vanmiddag weer wilt onderwijzen vanuit uw woord en vertroosten en bemoedigen wilt door de schriften. Neem alles weg wat ook weer niet is geweest naar uw heilige wil, Heren. Verzoen dat. In het werk van Hem, van wie we vanmorgen weer gehoord hebben, de Heer Jezus Christus, uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 108, tweede vers, zingen we tot slot van deze morgendienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.